Goedemiddag allemaal, van harte welkom hier in de Koepelkerk en mensen die elders meeluisteren. Ik heb een paar kleine mededelingen voor u. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat Gert Zomer en Margreet van der Meulen, beleidend lid van de gereformeerde kerk van Utrecht Noordwest, van plan zijn te trouwen. Ze willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met ons een zegen vragen. Dat zal gebeuren in een eredienst aanstaande vrijdag 26 augustus om 19:30 hier in de Koepelkerk. En in die dienst hoopt voor te gaan dominee Gert Zomer uit Kampen-Noord. Vandaag is de collecte bestemd voor Villa Klarendal. En onze voorganger van vanmiddag is dominee Sietse de Bruyne van de kerk van Duivenvelp. Ik wens iedereen een gezegende dienst.
We zijn afhankelijk van onze God. Laten we hem bidden of hij ons nabij wil zijn. Zullen we gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. En de Heer groet u. Genade zij u in vrede van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het openingslied is uit Psalm 72 vers 1. 2 en 10, Psalm 72, vers 1, 2 en 10, de Messiaanse Koningspsalm. Thank you. gaan met elkaar bidden en zullen de Heer om een zegen te vragen. En we zullen ook voor jou bidden, Marian. Dan kun jij misschien weer gaan als je wil. Hè? Zullen we de handen vouwen. Vader in de hemel, aan het begin van deze kerkdienst komen we eerst bij u. Om u te vragen of u ons nabij wilt zijn. Of u ons een zegen wilt geven. We zijn afhankelijk van u, Heer. En zonder uw zegen blijft het allemaal mensenwerk. En Vader, geef ons alstublieft de kracht van de Heilige Geest. Zodat we ook door uw geest kunnen luisteren, kunnen spreken, kunnen bidden, kunnen zingen. En we kunnen begeleiden op het orgel. Open onze oren. Help hier in luisteren naar het prachtige evangelie. Open onze monden wanneer we zingen. Open onze ogen wanneer we lezen de Bijbel. En dat we ook leren zien hoe groot en geweldig uw liefde is voor ons. Open ons verstand, zodat we het ook kunnen begrijpen. Ook de jonge kinderen in de kerk. Open ons hart, Heer, zodat we ook toegankelijk zijn voor uw reddend evangelie. En dat het ons ook mag raken in ons hart. En geef, Heer, dat uw geest zo mag werken in ons hart, dat we ook straks wanneer we de kerkzaal verlaten tegen elkaar kunnen zeggen. Wat was het ook vanmiddag weer fijn om te zijn in het huis van onze Heer. En geef mij ook hier de kracht van uw geest om de woorden van u ook zo door te mogen geven. Dat het mensenharten mag veranderen. Ik bid u hier ook voor Marianne Schede die vlak voor de dienst een briefje aan mij gaf om ook voor haar speciaal te bidden. Wilt u goed voor haar zorgen, Heer. Ook in haar eenzaamheid. En ook wanneer ze zich in de steek gelaten voelt. Heer, ontferm u over Marianne en wees haar... voor haar ook een God van dichtbij. En dat ook zij zich mag voelen als een kind aan huis. En dat ze zich ook opgenomen mag weten in die gemeenschap van al die geheiligde mensen. Heer in de hemel, hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We gaan vanmiddag veel lezen in het Oude Testament. Het gaat vanmiddag over de geschiedenis van Mephibosheth. En ik heb alle Bijbelgedeelten die gaan over Mephibosheth uit 2 Samuel, wilde ik met jullie vanmiddag doorlezen. Zodat je daar volgens een totaal plaatje krijgt wat er met deze jonge man aan de hand was. Ik begin bij 2 Samuel 4, vers 4. Er was ook nog een zoon van Sauls zoon Jonathan. Hij was mank. Dat was zo gekomen. Toen hij 5 jaar oud was, kwam uit Israël het bericht over Saul en Jonathan. En zijn voeten tilden hem op om te vluchten, maar in haar haast om weg te komen liet ze hem vallen, zodat hij kreupel werd. Zijn naam was Mephibosheth. Hoofdstuk 9. Daar staat ook de tekst van vanmiddag in vers 7. David vroeg, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem, bent u Siba? Uw dienaar, heer, antwoordde hij. De koning vroeg hem, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen, zoals God dat voorschrijft. Siba antwoordde, er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? Vroeg David hem. En Siba antwoordde, hij woont bij Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lodebar. Toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. Mephibosheth? Vroeg David. Nee, antwoordde, ik ben uw dienaar, heer. Daarop zei David tegen hem, wees niet bang, ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan je vader Jonathan verplicht. Ik zal je het land van je grootvader zo teruggeven en voortaan ben je aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mephibozet en hij zei: wie ben ik, Heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem: alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken samen met uw zonen en knechten en de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan kan leven. En Mephibozet, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. Siba antwoordde de koning: zoals u beveelt, mijn heer en koning, het zal gebeuren. Zo werd Mephibozet aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Micha heette. Siba, die zelf 15 zonen en 20 knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mephibozet. Mephibozet woonde in Jeruzalem, was opgenomen aan het hof. Hij had een gebrek aan beide benen. Hoofdstuk 16, vers 1 tot 4. David is op de vlucht voor Absalom. En David was nauwelijks de top van de bergen over, of daar kwam Siba, de dienaar van Mephibozet, hem met een span ezels tegemoet. En deze waren bepakt met 200 broden, 100 plakken rozijnen, 100 verse vruchten en een zak wijn. Wat hebt u daar? Vroeg David. En Siba zei: de ezels zijn voor de koninklijke familie om erop te rijden. Het brood en de vruchten zijn voor de soldaten om te eten. En de wijn is om te drinken voor wie uitgeput raakt in de woestijn. De koning vroeg: en waar is uw kleinzoon? Waar is de kleinzoon van uw meester Saul? Siba antwoordde: die is in Jeruzalem gebleven, omdat, zoals hij zei, het volk van Israël hem vandaag het koningschap van zijn grootvader teruggeeft. Toen zei de koning tegen Siba: dan is alles wat Mephibozet bezit voortaan van u. Siba zei: ik dank mijn heer en koning nederig dat hij mij zo gunstig gezind is. Hoofdstuk 19. David die terugkeert naar Jeruzalem. Dan komt Mephibozet hem tegemoet. En ontdekt dan welk kunstje Siba hem geflikt heeft. En hem eigenlijk ook. Maar nu kan je dat nog netjes zeggen. Ik heb een ander woord in mijn hoofd, maar het is een beetje te grof. Mag ik het zeggen? Die hem bedonderd heeft. Gerben, kan dat? Is het zo te... Maar goed, in elk geval, vers 25. Ook Mephibozet, dus kleinzoon van Saul, was de koning tegemoet gekomen. Vanaf de dag dat de koning was weggegaan tot nu, de dag waarop hij ongedeerd terugkeerde, had Mephibozet zijn voeten niet gewassen, zijn baard niet verzorgd en zijn kleren niet verschoond. Toen hij de koning vanuit Jeruzalem tegemoet kwam, vroeg deze hem: waarom bent u niet met mij meegegaan, Mephibozet? En daar komt de aap uit de mouw. Hij antwoordde: mijn heer en koning, mijn dienaar heeft mij bedrogen. Siba, u moet weten dat ik mij had voorgenomen om een ezel te zadelen en met u mee te rijden, omdat ik immers kreupel ben. Toch heeft hij mij erin laten lopen, met zijn valse beschuldiging tegenover u. Maar mijn heer en koning is als een engel van God. Doet u wat u het beste vindt. U had het in uw macht om heel mijn familie ter dood te brengen. Maar u nam mij op aan uw hof. Met welk recht zou ik me dan nu nog bij u beklagen? De koning antwoordde: genoeg hierover. U en Siba moeten het land maar verdelen. Zo van: nou, bekijk het maar. Toen zei Mephibozet tegen de koning: nu u ongedeerd bent teruggekomen, mijn heer en koning, mag hij wat mij betreft zelfs alles hebben. Tot zover. Laten we zingen Psalm 107, het eerste vers. Romeinen 5, vers 1 tot 8. Mefiboset was een hulpeloos iemand. Maar wij zijn ook hulpeloze mensen. Vers 6. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment al schuldig waren, gestorven. Mefiboset had hulp nodig, maar wij hebben ook hulp nodig. Dankzij Jezus Christus. We zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen wij ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die in ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons die op dat moment nog schuldig waren gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. We gaan een kanon zingen, gezang 71. We doen dat in drie groepen en we zingen de melodie twee keer. Groep 1. Tineke Meijma was het, hè? Weet ik. Ja, dat is heel lang geleden. Groep 1. Beneden is groep 2 verder. Groep 3 is bovenin. We zingen hem twee keer. Samuel 9, het zevende vers. David zei tegen Mefiboset: wees niet bang, ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven. En voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Na het korte gebed, na de preek, zingen we gezang 165. Machtig God, sterke rots. Die melodie zingen we twee keer. Geliefde en gekochte gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, wat is een toezegging, een belofte vandaag eigenlijk nog waard? Kun je iemand zomaar op zijn woord vertrouwen? En worden beloften en goede intenties nog nageleefd? Een overheid, een pensioenfonds, daar kun je vandaag niet meer zomaar blind op varen. Wat de grote toezeggingen zijn en gedaan. Gouden bergen zijn er beloofd nog niet zo lang geleden wanneer je een beleggingshypotheek wilde afsluiten. En zelfs aan het einde van de rit zou je zelfs nog een leuke spaarpot overhouden. Op je pensioendatum zou je een gegarandeerd inkomen hebben, inclusief de inflatiecorrecties. Maar zelfs de AOW is niet meer gegarandeerd qua hoogte. En de overheid heeft ons decennia lang doen beloven, met 65 jaar mag je met pensioen. Al die beloften, ze staan op losse schroeven. Of kunnen inmiddels al de prullenbak in. En van al die voorspellingen en verwachtingen nu, het Centraal Planbureau is maar aan het bijstellen. Ach, neem al die beloften maar met een korreltje zout. De politiek is er ook sterk in. De ene dag is het zus en de andere dag is het zo. En wat denk je van al die vredesverdragen en overeenkomsten met betrekking tot kerncentrales die vandaag worden afgesloten? En wat is een overeenkomst met Noord-Korea of Iran nog waard? Afspraken en beloften worden ook in het internationale circuit aan de laars gelapt. Binnen de sportwereld is het niet gebruikelijk dat afgesloten contracten worden nageleefd. Je kunt zo van de ene dag ontslagen worden, contract of niet, maar je kunt ook zelf als sporter zo wegkomen wanneer de andere partij goed wil betalen. Beloften, toezeggingen. En dan kom je in de Bijbel een geschiedenis tegen die wat in de kantlijn staat. Een geschiedenis die tussen haakjes staat. En op het eerste gezicht ook niet zo belangrijk lijkt. Want in eerste instantie wordt aan een zielige jonge man weinig tot geen aandacht gegeven. Mephibosheth. Mephi-wie? Ja. Mephibosheth. De zoon van Jonathan. De zwager en vriend van David. En bij een wat nauwkeurige lezing is dit best wel een geschiedenis die kenmerkend is voor de koning van Israël, die toch ook het type is van de Heer Jezus. Wat een gebaar, onvoorstelbaar. En wat heeft zo'n gebeurtenis ons vandaag dan ook best heel veel te vertellen? Wanneer het gaat om de heiliging in je leven, wanneer het gaat om jouw gezindheid als christen. Ik wil deze preek van vanmiddag als thema meegeven. Je wordt niet zomaar vergeten. Goed, we zijn begonnen in 2 Samuel 4 vers 4. Er was ook nog een zoon van Jonathan. Hij was kreupel, kon niet lopen. Een stumper met zo'n naam, want zijn naam betekent man van schande. Hou hem vast, man van schande. Op de vlucht voor David nadat bekend was geworden dat Saul en Jonathan waren gesneuveld, viel zijn verzorgster. Ze struikelde, ze had Mephibosheth in de handen. En hij was voor zijn leven gehandicapt. En vanaf dat moment op zijn 5e jaar zat hij als het ware in een rolstoel. In die tijd was het gebruikelijk dat een koning het geslacht, de familie van zijn voorganger ging uitroeien. David deed dat niet. Hij brak met deze ordinaire traditie. Het was natuurlijk ook nog een beetje familie van David, hè? Want Mephibosheth moest eigenlijk oom David zeggen, want David was getrouwd geweest met de dochter van Saul, Michal. Dus in feite zou hij al zijn eigen familie gaan uitroeien. Maar hij deed dat niet. Maar de familie van Saul wist dat natuurlijk niet. En uit voorzorg sloegen ze op de vlucht. En een van de eerste in de opvolgingslijn, Mephibosheth, moest natuurlijk in veiligheid worden gebracht. En hij zou zeker gevaar lopen. En dan hoofdstuk 9. Zomaar uit het niets vraagt David dan op een gegeven moment, ruim 23 jaar later, is er nog familie van Saul in leven? Hoe het nou komt dat 20 jaar na dato hem dat opeens te binnen schiet, dat wordt niet vermeld, maar het is wel bijzonder. Waarom? Vanuit een politiek oogpunt misschien? Eigenbelang? Wat sommige uitleggers ook beweren, het is eigenbelang van David. Nee, want David was helemaal niet uit op eigen eer en roem. David hoefde niet massaal toegejuicht te worden. Het ging David niet om de schouderklopjes. En hij hoefde niets goeds te krijgen van een ander. David wordt gedreven door zijn belofte van trouw, die hij deed aan zijn dierbare vriend. Het was David zijn oprechte betrokkenheid en liefde die hij gedaan had, die belofte 20 jaar geleden. We weten dat David een goede koning was geweest. Dat lezen we ook in hoofdstuk 8. Hij was goed voor zijn onderdanen en behandelde hen rechtvaardig. En gelet op de tekst van vandaag is dat laatst ook het geval. Want in ons hoofdstuk wordt 3 keer het woord gebruikt in vers 1, 3 en 7. Wat barmhartigheid betekent. Ik wil hem goed behandelen. In de oude vertaling stond nog het woordje trouw. En trouw is een woord wat in nauwe relatie staat met verbond. He, voorwaarde nummer 1 binnen een verbondsrelatie is toch wel trouw. En dat is het wat David wil laten zien. Loyaal blijven aan wat je hebt afgesproken. Ook al is de betrokkenen zelf niet eens meer in leven. Want David had het natuurlijk gemakkelijk kunnen vergeten. Niemand zou er ooit op terugkomen. Nee, niemand wist ook van die afspraak. Er was helemaal niemand bij. Maar waarom dan toch die actie van David? Ik zei al, geen eigen belang, maar het leefde David extra werk op. In feite kreeg David nu levenslang de zorg voor Mefiboset. Nee, tegenover God moest David een belofte inlossen. Tegenover God is David verantwoording schuldig. En David zal in zijn doen en laten ook moeten laten zien dat hij echt een theocratische koning is. Een koning die zich laat leiden door God zelf. Alleen door God kan David zijn koningschap uitoefenen. En als dat niet gebeurt, dan zien we wat er gebeurde. Kijk naar Saul. Die liet zich niet gezeggen door God. Toen ik bezig was met deze preek, las ik ergens dat deze geschiedenis een van de, is dat een beetje oud woord, de schoonste, laten we zeggen, de mooiste geschiedenis is uit de verbondsgeschiedenis. Een van de mooiste geschiedenissen. Ik hoop dat je het ontdekt. Recht doen aan Mefiboset en hem eer bewijzen. Op grond van zijn aangegane verplichting richting Jonathan. En ik wil even een paar versen lezen uit 1 Samuel 20. 1 Samuel 20, waar de afspraak gemaakt wordt tussen de beide vrienden. 1 Samuel 20, vers 14. Jonathan zegt, ik weet wel dat je me zo lang als ik leef goed zult behandelen, zoals de Heer dat voorschrijft. Maar beloof me dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen steeds goedgezind blijft. Zelfs wanneer de Heer al je vijanden één voor één van de aardbodem wegvaagt. Jonathan sloot een verbond met het huis van David met de woorden, mogen de Heer je daaraan houden. En vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op hun vriendschap, want hij had David lief als zijn eigen leven. En dan het laatste vers uit hoofdstuk 20. Heel belangrijk. Het verbond is gesloten. Dan zegt Jonathan: de Heer is onze getuige. De Heer is onze getuige. Een belofte voor het aangezicht van God. En we weten uit de Bijbel wat de gevolgen zijn wanneer een verbond niet wordt nagekomen. God zelf zal erop toezien. Goed, David gaat op zoek naar overlevenden uit het geslacht van David. Hoe lang die zoektocht heeft geduurd, dat weten we niet. Maar ze komen uiteindelijk uit bij een zekere Siba. En die herinnert zich nog vaag dat ergens aan de overkant van de Jordaan, Lodebar, dat betekent een plaats van niks. Mefiboset betekende. Mefiboset betekende, wie weet niet. Man van schande woonde in een plaats van niks. Ja, dan is je zelfbeeld natuurlijk niet erg hoog. Ergens achteraf in de binnenlanden waar je niet opviel. Deze man, Siba, kan David alles vertellen. En zegt dan: er is nog een zoon, een kreupele. Geen naam. Nee, hij wordt slechts aangeduid als een kreupele. Een kwetsbaar mannetje in één adem genoemd met zijn handicap. Dat doen wij ook vaak, hè? Hey, weet je nog van Cor die gescheiden is? Hoe zou het met Els zijn? Ah, die kon de kinderen niet opvoeden. Hey, weet je nog, Karel? God, was die verslaafd aan de drugs, hè? Sarah? Ja, hoe gaat het daarmee? Schandalig, en hoe zij haar kinderen ook opvoeden. Als een onwelkome schaduw achtervolgt het verleden je. En zo ook Mefiboset. In één adem genoemd met zijn kreupel, met zijn handicap. Nou laat die aardse theocratische koning David laten zien dat hij echt het type is van de Heer Jezus. En hij zegt dan: waar is deze zoon? Hoe lang zal het geleden zijn dat die zoon genoemd is? David gebruikt geen toevoeging. Nee, voor hem was Mefiboset de persoon om wie hij is. Mefiboset komt eraan. Staat natuurlijk niet te juichen. Doodsbenauwd. Want hij had geen enkele garantie dat hij zijn leven veilig was. Hij kende David ook niet, want hij was nog maar 5 jaar, zei ik, toen hij moest vluchten voor David. En dan lezen we ook, hij was bang. Hij viel diep voorover. In de hoop dat hij rechtvaardig behandeld zou worden. Want hij verwachtte niets anders dan een doodvonnis. Maar David was niet uit op zijn ondergang. Nee, David wilde alleen maar zien eer en trouw. En dan die woorden: je hoeft niet bang te zijn. Hoe vaak gebruikt de Heer Jezus dat wel niet in het Nieuwe Testament? Je hoeft niet bang te zijn. Een van de meest gebezigde uitspraken van de Heer Jezus. Ik heb je geroepen, ik heb je gevonden, ik heb je gered. En in dit ogenschijnlijk onbeduidende tafereeltje, in de marge van de geschiedenis, van het zielige mannetje, trilt het Messiaanse koningschap door. Je hoeft niet bang te zijn. En ook wij hebben die verzekering, die garantie, toch ook regelmatig nodig. Om te horen, om te bevestigen. Misschien twijfel je ook wel eens: wie ben ik? En zoals de verloren zoon zegt in Lucas 15: ik ben het niet waard kind van vader te mogen zijn. En eigenlijk zegt Mefiboset hier hetzelfde. Wie ben ik hier dat u zich om mij bekommert? En dan gaat hij ver, hè? Man van schande in de plek van niks, en ik ben als een dode hond. Ja, wat is een dode hond waard? Dat is afval. Rijp voor de destructiefabriek. Om er parfum van te maken. Er blijft niets van over. Niets herinnert dan meer aan zijn bestaan. En in sommige landen liggen die dode honden gewoon langs de kant van de weg. En als het in de weg ligt, dan wordt het tegenaan geschubt. Zodat ze niet in de weg liggen. Dat is het lot van een dode hond. En zo voelt, zo presenteert een voormalig kroonprins erfopvolger zich. Ik ben niets. En ik verdien ook niks. Man van schande uit een plaats van niks. Later lezen we over Paulus. Ik ben een ellendig mens. Wie is in staat mij te verlossen, mij te redden? Wie ben jij? Voor hem. Ik mag je de woorden voorhouden uit Romeinen 6, vers 11. Dat ben je. Daar ligt jouw identiteit. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Hoezo een dode hond? Hoezo je bent niet zwart? Hoezo je voelt je ellendig? Kijk naar die bloedspatten op de balk van het kruis. En dan hoor je, kom op, wees niet bang. God bewees ook aan jou zijn liefde, doordat Christus voor jou gestorven is, laatst weer in Romeinen 5 vers 8. Voor jou gestorven is toen je nog een zondaar was. En hij toonde ook aan jou zijn eindeloze liefde door jou, aan jou zijn zoon, de reddingslijn toe te werpen. Ik kan er niets aan doen. Maar ik raakte van dit Bijbelgedeelte zo enthousiast. Mijn vingers die dansten op het toetsenbord. Hoe is het mogelijk dat ik in dit zielig hoopje mens meevie boos zet? De genade van God en zijn liefde geopenbaard zien worden met het oog op het reddend werk van Christus. Gekunsteld? Nee. Inlegkunde? Nee. Het plan van God in de persoon van David, de Messiaanse koning, werkt naar een climax toe. Het begon in Bethlehem. Het eindigt op Golgotha. En David geeft Mephibosheth dan meer dan hij kan dragen. In overvloed. Alles wat zijn opa aan bezittingen had, wordt aan deze jonge man teruggegeven. En die Sheba die mag voor hem gaan werken. Daar zal hij niet blij mee zijn geweest. 15 zonen, 20 kinderen. 15 zonen, 20 knechten. 35 man, elke dag. Voor je aan het werk. Nou, dat zal een behoorlijk bezit geweest zijn. En ineens was Mephibosheth schat en schatrijk. En bedenk dat David iets teruggaf aan die familie die hem zocht hem te doden. Nee, David zocht zichzelf niet en hij verrijkte zichzelf ook niet. Over de rug van een ander, hij was vergevingsgezind. En die overvloed kent ook geen einde. Want elke dag aan tafel met de koning zelf. Je bent mijn gast. En ik ben de gastheer. Ja, je kunt het dan verder toepassen en verwerken. Maar ik hoop dat je de lijn ontdekt. Hij wordt behandeld als een koningskind. Wordt in ere hersteld. Zijn oude leven in de vergetelheid mag plaatsmaken voor een nieuw leven aan het hof van de koning. Hij is een welkome gast. En de deur draait voor hem altijd naar binnen. En hij zal nooit vergeefs aankloppen. Want ook voor hem zal er worden opengedaan. Kind aan huis. Samen eten. Gaf in die tijd een diepe verbondenheid naar de ander. En de gastheer gaf daarmee aan dat je deel had aan en behoorde tot zijn gemeenschap. Kind aan huis. Dat mag je ook zijn. Door geloof in Jezus Christus mag je deel hebben aan zijn gemeenschap. En mag je ook eten aan de tafel van de grote koning. De Heer Jezus gebruikt zelf vaak in het Nieuwe Testament het beeld van een koninklijke maaltijd om het koninkrijk van de hemel aan te duiden. Na zijn tafel mag je vast proeven hoe het zal zijn, straks wanneer hij terugkomt op de wolken. En door bij hem aan tafel te zitten mag je met hem verbonden voelen. En mag je proeven hoe groot zijn liefde voor jou is. Mefiboset heeft mogen ervaren wat genade is. Van een waardeloos leven naar een rijk en genadevol leven. Als een koningskind. Kreupel, armoedig, niet in staat om op eigen benen te staan. Aan tafel. En bedenk dan eens wie aan die tafel ook zaten. Die viezerik, Amnon. Die zijn zus Tamar had verkracht. Absalom. Die zijn broer Amnon vermoordde. Joab. Tjo, wat had hij een bloed aan zijn handen. Nee, koning David zelf. Allemaal aan die ene tafel. De een was niet beter dan de ander. Geen onderscheid. Allemaal koningskinderen, allemaal kreupel. Allemaal permanent besmet door de zonde. En jij mag ook zitten aan die tafel. Je mag zijn gast zijn. Je mag kind aan huis zijn bij hem. En dan mag je strompelend doen. Worstelend met je eigen zwakheid. Maar je mag plaatsnemen tussen al die geheiligde zondaren. Samen met al die heiligen mag je delen in de glorie van God. David deelde royaal uit. Maar de grote koning is nog royaler. En nog loyaler. Er is geen veroordeling meer. Je bent bevrijd. Gered van de wet. Je bent gered uit de macht van de duisternis, die plaats van niks. Je bent gerechtvaardig. Je bent volmaakt. Wauw. Je bent aangenomen als kind van God. En allemaal heb je door hem toegang tot Vader. En mag je delen in die geweldige erfenis. Lieve mensen, je mag deel hebben aan zijn lichaam. Je mag rank aan de wijnstok zijn. Bruid van Christus. Mefiboset kreeg zijn erfenis terug. En jij krijgt, wanneer je gelooft, ook die erfenis van eeuwig leven. Vergeving van zonde. Wat we in het paradijs verloren hadden, krijgen we straks terug. Een nieuw grondgebied zoals het paradijs. Mefiboset was een hulpeloos wezen. Maar jij ook. Maar je bent bevrijd en gered. Ook aan jou wordt zijn liefde bewezen. Doordat Christus voor jou stierf. Waarom? Omdat God zich ook herinnerde het verbond van genade wat hij met jou heeft gesloten. Ik ben die ik ben. Gisteren, vandaag, morgen. Ik ben en zal altijd dezelfde blijven. En ik hou vast aan dat verbond. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met zoveel geestelijke zegeningen heeft gezegend. Het wordt je aangeboden. En je hebt het nodig omdat je eens hulpeloos was. Omdat ook jij eens een diep gezonken zondaar was. Maar, mag ik nu zeggen, prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs hem tot in eeuwigheid. Dank Heer, voor alles wat u voor mij hebt gedaan. Amen. Vader in de hemel, u bent groot. Uw rijkdom, uw wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe u uw beslissingen neemt. En het is onmogelijk om uw wegen na te gaan. Niemand kan vertellen wat in uw gedachten omgaat. Niemand kan u raad en advies geven. Niemand hoeft u te vergeven. En dat maakt het allemaal nog veel wonderlijker. U geeft zoveel, Heer, terwijl u van onze kant er zo weinig voor terugkrijgt. Dank u wel, Heer. Alles komt van u. Alles bestaat door u. En alles eindigt met u. U komt alle lof, eer toe voor eeuwig en altijd. Amen. Is ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis in combinatie met gezang 161. We beginnen met het zingen van het eerste vers. Daarna lees ik artikel 1. Artikel 2 tot en met 7 zingen we eigenlijk met de woorden van het tweede vers van gezang 161. Ik sluit lezend af met artikel 8 tot en met 12. En samen zingen we dan het derde en het vierde vers. Zullen we gaan staan?
Niet meer vinden.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het vlees. Ik geloof in het eeuwige leven. Amen.
Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik vaar.
Gelegenheid de Heer uw liefde gaaf te geven. Collecte. Daarna zingen we liedboek 481. O grote God die liefde zijt, o Vader van het leven. Vervul ons hart dat wij altijd ons aan uw liefde geven. En het vierde vers lofprijzen. We danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. We hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. En uit zijn liefde mogen wij leven. 481, 1 en 4, na inzamelen van de liefdegaven. Thank you. grote God die liefde is, die Vader van ons leven, geeft ook jullie vandaag zijn zegen mee. En zo mag je ook straks naar huis toe gaan als gezegende mensen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allemaal.